We duiken zo meteen het woord van God opnieuw in, de Bijbel. En de Bijbel is een kostbaar boek. Niet voor niets wordt het vaak wel een liefdesbrief van God aan mensen genoemd. En dat is natuurlijk een heel mooi woord, want we houden ervan om God te zien als vader en om zijn liefde tot ons te nemen. Maar we weten allemaal natuurlijk ook wel dat er passages in de Bijbel zijn die wat ingewikkelder zijn. Waar we een andere kant van God in zien. Een harde kant van God. En in een ouderwets woord zeggen we dan de toorn van God. Een boze God, een woedende God die een oordeel velt en die mensen straft. Het zijn die gedeeltes van de Bijbel die we liever doorbladeren. We houden ervan om in onze Bijbel-app woorden van bemoediging en van liefde en van hoop te ontvangen. Maar die woorden over oordeel en straf, die slaan we het liefst over. Maar om God echt te kunnen liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, om eigenlijk, wat het grote gebod zegt, om van God te houden voor de volle 100%, moeten wij van alles van God houden. Al zijn eigenschappen, al zijn karakter trekken en ook dus zijn oordeel. Om echt God te kunnen liefhebben, moet je ook houden van zijn oordeel. En om daarvan te kunnen houden, moet je het ook eerst kunnen begrijpen. Dus als we die passages overslaan, dan zullen we het niet begrijpen. Maar als we erin duiken, dan kunnen we daar heel veel leren over wie God is. En ik hou van een God, van de God, die ook toornig is. En die boos is en die een oordeel velt. Omdat juist daarin zijn hart zo zichtbaar wordt. Ik hou van deze God. En ik hoop dat we vandaag als het woord induiken en misschien een wat moeilijker Bijbelgedeelte gaan bestuderen, dat ook nieuwe inzichten gaat geven die opwekken tot liefde. Want als we zien waarom God boos is en welke dingen zijn hart dan zo raken in het diepst van zijn emoties, dan denk ik, dan geloof ik dat we een kant van God gaan zien die hem alleen nog maar mooier maakt van wat we al over hem weten. En ik wil met jullie vandaag lezen uit Jeremia. En Jeremia is een profeet die eigenlijk een boek vol heeft geschreven met waarschuwingen naar het volk van Israël, met straffen. En daar gaan we uit lezen. En we beginnen in hoofdstuk 21. Als je je Bijbel hebt, mag je die erbij pakken. Anders komt het ook op het scherm te staan. Jeremia hoofdstuk 21 en dan beginnen we in vers 11. En er staat, en luister naar wat de Heer, Yahweh, zegt tegen koning Zedekia van Juda. De Heer zegt tegen de koning uit de familie van David, zorg ervoor dat u elke dag rechtvaardig recht spreekt. Veroordeel schuldige mensen en spreek onschuldige mensen vrij. Anders zal ik mijn woede als een vuur over u uitstorten, omdat u zulke slechte dingen doet. Niemand zal dat vuur kunnen blussen. Let op, bewoners van Jeruzalem, ik zal jullie straffen. Jullie zitten daar zo rustig in je stad op de rotsachtige hoogvlakte. Jullie zeggen, wie zou er naar ons toekomen? Wie zou onze huizen binnendringen? Maar ik zal jullie straffen voor wat jullie hebben gedaan, zegt de Heer. Ik zal de bossen van Jeruzalem in brand steken. Het vuur zal alles om zich heen verbranden. En dan hoofdstuk 22. De Heer zei tegen mij, ga naar het paleis van koning Zedekia van Juda en zeg tegen hem, koning van Juda uit de familie van David, luister nu naar wat de Heer zegt. Luister samen met uw dienaren en uw volk dat door deze poorten binnenkomt. Dit zegt de Heer. Zorg ervoor dat u weer rechtvaardig recht spreekt. Veroordeel schuldige mensen en spreek onschuldige mensen vrij. Zorg ervoor dat vreemdelingen niet slecht behandeld worden. Kom op voor de weeskinderen en de weduwen. Zorg ervoor dat er geen onschuldige mensen gedood worden in deze stad. Als u doet wat ik zeg, zullen de koningen uit de familie van David koning blijven. Ze zullen door de poorten van dit paleis naar binnen blijven gaan, op hun wagens en paarden, met hun dienaren en hun volk. Maar als u niet naar mij luistert, zal ik dit paleis verwoesten. Dat heb ik bij mijzelf gezworen, zegt de Heer. Want dit zegt de Heer over de familie van de koning van Juda. U bent voor mij zo kostbaar als het prachtige land Gilead, als de top van de Libanon. Maar toch zal ik u veranderen in een woestijn, een onbewoond land. Ik heb vernietigers bevolen om met hun wapens te komen. En ze zullen uw prachtige paleizen van cederhout omhakken en in de brand steken. Er zullen veel volken langs deze stad komen. En ze zullen tegen elkaar zeggen, waarom heeft de Heer dit met deze grote stad gedaan? En ze zullen als antwoord krijgen, omdat ze zich niet hebben gehouden aan hun verbond met hun Heer God. Ze zijn andere goden gaan aanbidden. Een heftig stuk. Hevige woorden van de onuitblusbare woede van God. En toch, zoals ik net al zei, houd ik ontzettend veel van de God die we hier te zien krijgen. Ik vind zijn boosheid prachtig. Want het zegt zoveel over zijn hart. Laten we er iets dieper op ingaan. 2 weken geleden zijn we geëindigd met onze prekenserie over God de Bevrijder. En we hebben gezien hoe het volk van Israël werd bevrijd uit de klauwen van hun overheersers, de Egyptenaren, waar ze eeuwenlang als slaven hadden gediend. God had hun jammerklacht gehoord en hij had ze bevrijd uit het land Egypte. Maar om bij het beloofde land te komen stonden er nog een paar obstakels op de weg. Ze moesten trekken door de woestijn om in het beloofde land te komen. En in die woestijn maakten de Israëlieten van alles mee. En het was niet altijd makkelijk. In de woestijn bleek keer op keer dat de mensen het ontzettend moeilijk vonden om God te vertrouwen. Op zijn zorg, op zijn leiderschap. En keer op keer begonnen ze God te wantrouwen. En zochten ze hun heil bij andere goden. Of dachten ze het allemaal zelf beter te weten. En keer op keer weerspiegelden de mensen niet hun God. Door in hun gedrag een hele andere kant op te gaan. En daarom zei God, Ik wil dat het goed met jullie gaat. Ik wil een volk dat mijn hart weerspiegelt. En daarom, dat zien we in de tweede helft van het boek Exodus, komt God met de wet. Hij stelt de wet in en de hele wet, elke regel uit de wet, komt uit het hart van een liefdevolle God. Die houdt van zijn mensen. En hij zegt, als jullie mijn geboden volgen, dan zal het goed met jullie gaan. En ik geloof dat nog steeds. Elk gebod, elke regel in het Oude en het Nieuwe Testament komt uit een liefdevol hart van de grote God die het beste wil voor zijn kinderen. Als we zijn geboden volgen, dan zal het goed met ons gaan. Maar tegelijkertijd zien we ook in de wet, in Exodus de tweede helft, dat God zegt, maar als jullie mijn geboden niet volgen, ja, dan moet dat gedrag zo snel mogelijk verbannen worden. Moet zo snel mogelijk uitgeroeid worden. En God geeft ook bepalingen, God geeft straffen om dat zo snel mogelijk de kiem in te smoren. En dan zien we, als we kijken naar de wet van God, dat heel vaak de straf op het overtreden van wetten de doodstraf is. En bij bepaalde overtredingen kunnen we dat ons misschien nog best wel voorstellen. Sommigen trouwens ook niet, maar sommigen van ons die denken, nou weet je, als iemand een moord heeft gepleegd of iemand verkracht, dan kan ik me voorstellen dat daar de doodstraf op moet volgen. Maar God geeft ook wetten waarbij hij zegt, de doodstraf moet ook daarop volgen, die in onze optiek misschien veel minder erg zijn. Bijvoorbeeld in seksuele uitspattingen. Of het overslaan van de rustdag, een dag geheiligd aan God. Of het vervloeken van je ouders. Wow, dat zijn wel... Ja, dan is het wel heftig toch, dat God daar de doodstraf op geeft. Ik bedoel, als dat zou gelden in ons midden, dan zou deze zaal denk ik een stuk leger zitten. Dan zouden veel van ons er al niet meer zijn. Want veel van ons herkennen zich wel in één van die overtredingen, dat je die wel eens begaan hebt in je leven. En dit zijn precies de passages die mensen ons voor, als christenen voor de voeten kunnen werpen, toch? Iemand die Jezus niet kent, maar misschien wel eens de Bijbel heeft gelezen of een keer gegoogeld heeft. En dan met die zware teksten naar je toe komt en zegt, is dit nou jouw God? Jouw God die mensen de dood in wil jagen? Is dit nou een liefdevolle God die zo streng is? Die zo vol van oordeel is? Hoe kun je nou als christen kiezen voor zo'n God? En veel van ons weten dan ook niet wat we moeten antwoorden, toch? We vinden het ook lastig en misschien dat je dan nog zegt, ja, dat is het Oude Testament, dat was voor Jezus, toen was het allemaal nog anders. Maar ergens knaagt het toch dat we geen antwoorden kunnen vinden en dat deze teksten zo soms in contrast lijken te staan met hoe wij God hebben leren kennen. Als een liefdevolle vader, als een God die van ons houdt. Maar wat veel mensen niet weten, wat veel mensen zich niet realiseren, is dat God deze wetten en deze straffen wel geeft, maar dat er nauwelijks bewijs is, in de Bijbel, maar ook daarbuiten, dat deze straffen ook daadwerkelijk werden uitgevoerd. Ze staan wel op papier, maar als we het Oude Testament lezen, dan zien we vrijwel nooit dat deze straffen worden uitgevoerd op de regels die we net hebben besproken. Ze worden niet uitgevoerd door het volk of door haar leiders, maar ook niet door God zelf. En het Oude Testament staat vol met overtredingen, geloof me. Alles komt voorbij. Alles wat God geboden heeft, wordt overtreden. Maar we zien elke keer opnieuw dat God geduldig blijft. En dat hij betrokken bij zijn volk blijft. God is niet eens een andere God geworden met de dood van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha en met zijn opstanding. God is vanaf het begin der tijden een liefdevolle, genadige God geweest. De Engelse Bijbel zegt slow to anger. Vind ik zo'n mooi woord, we hebben dat in het Nederlands niet, maar langzaam in zijn woede. Waar mensen al lang boos zouden zijn, wij zijn heel snel in onze woede. Iemand hoeft maar iets te doen of we zijn boos. Maar God, zijn woede, die duurt soms eeuwen. Hij is zo langzaam in boos worden. Zijn karaktereigenschap van God. Het is alsof God in deze hoofdstukken in Exodus wil zeggen, deze zonde leidde je weg van het leven zoals ik dat bedoeld heb. En zondig leven staat eigenlijk gelijk aan niet leven. En zondig leven leidt tot niets dan tot de dood. En dat gaat zo in tegen het hart van God. Want God is de God van het leven. Hij heeft jou gemaakt met de bedoeling om te leven. En hij weet als onze schepper en onze maker, als geen ander, hoe het leven in al haar volheid bedoeld is. God is een liefdevolle God in elk gebod, elke regel, elke richtlijn uit de Bijbel komt voort uit zijn hart, vol van liefde voor mensen. Hij wil dat het goed met ons gaat. En dat probeert hij te begrenzen. Maar we zien bijna nergens dat God ook werkelijk deze zonde bestraft. Toch zijn er twee zonden in de Bijbel te vinden die God niet door de vingers ziet. Twee zonden die Gods hart zo raken, waar hij zo'n afkeer tegen heeft, dat zijn woede opkomt. Dat hij zich niet langer kan vereenzelvigen met zijn volk. Twee zonden waardoor de liefdevolle verbinding tussen God en Israël niet langer stand kon houden, maar verbroken werd. En dat zijn de zonden van afgoderij en de zonden van sociaal onrecht. De zonden van afgoderij en de zonde van sociaal onrecht. En ik hou van onze God, omdat hij juist deze twee zonden zo verafschuwt. Dat maakt onze God juist tot wie hij is. Want zijn afkeer van afgoderij laat de passie van God voor ons zien. Op verschillende plekken in de Bijbel zien we dat God afgoderij vergelijkt met overspel. En God zegt, volk Israël, maar nu ook kerk van Jezus Christus, ik wil met jullie getrouwd zijn. Ik wil met jullie diep verbonden zijn. Ik wil mijzelf volledig aan jullie geven en mijn verlangen is dat jullie jezelf ook volledig aan mij geven. Ik wil dat perfecte verbond met jullie hebben. En stel dat een man en een vrouw getrouwd zijn en die vrouw die pleegt overspel. Dan zou het toch getuigen van liefdeloosheid als het die man niks zou doen. Als die man zou zeggen, het maakt me niet uit, je mag met iedereen slapen met wie je maar wil. Dat zou niet alleen iets zeggen over haar, dat zou ook iets zeggen over hem. Een bruidegom die het niet erg vindt dat zijn vrouw met iedereen in bed duikt, is een onverschillige bruidegom. Die het niet uitmaakt wat zijn bruid, wat zijn geliefde doet. En dat is onze God. Onze God is een jaloers God. Onze God wordt geraakt in het diepste van zijn wezen. Als hij ziet dat zijn geliefde, dat zijn kinderen, dat zijn volk, dat zijn mensen niet langer rekening met hem houden, maar zich afkeren van hem en zich richten tot andere goden. Alsof ze daar hun voldoening en hun liefde en geluk kunnen vinden. Het raakt God tot in het diepste van zijn wezen. En wat voor God zouden we hebben als het hem niet raakt? Als het hem niet boos maakt? En zelfs dan is God nog de meest geduldige en de meest genadige. Als die keer op keer zegt, dit raakt me, bekeer je. Keer je van die andere goden af, kom terug bij mij. Maar een volk, een mensheid die weigert om zich te keren tot God. En keer op keer het zoekt in andere dingen. Op een gegeven moment zegt God, het is genoeg. Ik trek mijn handen ervan af. Ik zal jullie tonen hoe het leven eruit ziet. Als je niet langer verbonden bent met mij. O, onze God is zo prachtig. In zijn afkeer van de zonde van afgoderij. Het laat zijn liefde voor ons zien. Het laat ons zien dat onze God niet onverschillig is in de relatie die we met hem hebben. Wij kunnen God raken door onze liefde, maar ook door ons overspel, door onze afgoderij, door onze onverschilligheid richting hem. En zijn afkeer van sociaal onrecht, die laat de zorg van God voor het kwetsbare zien. Ook dat vind ik weer zo mooi. Zijn hart gaat uit naar de armen, naar de zieken, naar de weduwe, naar de wees, naar de vreemdeling. Onze God heeft oog voor diegene die makkelijk over het hoofd wordt gezien. God luistert naar diegene die door niemand gehoord wordt. Hij kent die ene persoon die nergens in deze wereld een thuis kan vinden. En het raakt God in het diepste van zijn wezen. Als er geen goede behandeling is. Of zelfs misbruik wordt gemaakt van hen die onze zorg het allerhardste nodig hebben. God wil zich niet vereenzelvigen met een volk dat zijn hart voor kwetsbare mensen niet weerspiegelt. Een aantal keren in de Bijbel zegt God zelfs: ik kan niks met jullie offers. Ik kan niks met jullie feesten. Ik kan niks met jullie aanbiddingsliederen die jullie zingen in de kerk. Als het niet gepaard gaat met het brengen van gerechtigheid. Hoe kun je nou in de kerk met je handen in de lucht God aanbidden. En straks weer gewoon buiten iedereen langs lopen die het nodig heeft om door hem gezien te worden. Het is hypocriet, zegt God. Je kunt niet een onzichtbare God lief hebben als je zichtbare mensen negeert en voorbij loopt. Het gaat zo in tegen alles wat God is en waarvoor hij wil staan. Het is het tegenovergestelde daarvan. En God zegt: ik kan me niet vereenzelvigen met een volk, met een kerk, met een mensheid. Die zo met anderen omgaat, die het juist het allerhardste nodig hebben. En daarmee plaatst God de dienst aan de armen gelijk aan de dienst aan hemzelf. God stelt sociaal onrecht gelijk aan afgoderij. Als je niet opkomt voor gerechtigheid, kun je net zo goed je relatie met God verbreken. Als jij je niet laat raken door het kwetsbare, wat is jouw relatie met Jezus dan nog waard? Jouw geloof betekent dan niets. Mooi toch? Ik word zo enthousiast van een God die zo gepassioneerd is en zo bewogen is. Ik zou mijn God niet kunnen dienen zoals ik dat nu doe, als ik niet zou weten dat hij boos zou worden om deze dingen. Dat hij de relatie met mij echt belangrijk vindt. En dat ik hem daarmee kan raken tot het diepste van zijn wezen. Maar dat hij ook zo liefdevol en zorgzaam is, dat hij oog heeft voor het allerkwetsbaarste. En dat hij mij daarvoor wil gebruiken. Maak jij je druk over dezelfde dingen waar God zich druk over maakt? Maak jij je druk over of je misschien niet te veel aandacht en aanbidding geeft aan andere dingen dan aan hem? Maak jij je druk of je in je leven sociale gerechtigheid weerspiegelt en oog hebt voor het allerkwetsbaarste? Maak jij je druk over de dingen waar God zich druk over maakt? Ken jij het bewogen hart van God? En is dat ook jouw hart? We hebben het net gelezen in Jeremia. God is boos. Maar als je goed hebt meegelezen, dan heb je gezien dat hij boos is precies om deze twee dingen. Jullie spreken geen recht meer. Jullie maken misbruik van de weduwe en de wezen. De vluchtelingen en de vreemdelingen vinden geen thuis in jullie midden. Er is afgoderij. En daarom zegt God: ik verbreek mijn verbond. En we zien het ook gebeuren een aantal hoofdstukken later. Dat inderdaad het volk Israël en ook Juda wordt overgeleverd aan Babylonië. En dat het volk wordt weggeleid uit hun eigen land om als vreemdelingen in ballingschap te gaan leven in een ander land. God die waarschuwt niet alleen. Hij komt ook met die straf. Want Die afgoderij en dat sociale onrecht, dat raakt hem zo diep. Maar zelfs dan zien we dat Gods woede niet voor altijd blijft. Hij is een genadig en een liefdevolle en vergevende God. En hij herstelt de diepe verbinding die hij heeft met zijn mensen. Maar we kunnen er wel van leren dat wij geroepen zijn om ook in deze tijd, ook na het kruis, ook na de opstanding, ons te laten raken door de dingen waar God zich door laat raken. De Amerikaanse schrijver en prediker Jim Wallace, die studeerde toen hij jonger was aan de evangelisch-theologische faculteit in Chicago. En op een dag besloten hij en zijn studiegenoten om een experiment te doen. Ze besloten om alle 66 boeken van de Bijbel te gaan lezen en elk vers te onderstrepen die ging over recht en onrecht. Over armoede en over welvaart. Over verdrukking en over bevrijding. En ze onderstreepten al die versen. En op een gegeven moment was er één van zijn mede-studiegenoten. En die pakte een schaar. En hij knipte alle versen die ze hadden onderstreept, knipte hij uit de Bijbel. Elk vers wat ging over onrecht, over verdrukking, over armoede. En toen hij daarmee klaar was, toen was de Bijbel één grote vod. Hij was nog nauwelijks bij elkaar te houden. In flarden hing het aan elkaar. 2000 versen in de Bijbel die gaan over armoede, over onrecht en het brengen van gerechtigheid. En elke keer als de jonge Jim Wallace dan ging spreken, dan nam hij die Bijbel mee die aan flarden hing. En dan hield hij hem in de lucht als hij begon te preken. En dan zei hij, broeders en zusters, dit is onze westerse Bijbel. Dit is hoe wij zo vaak omgaan met het christelijke geloof. De westerse Bijbel is vol met gaten. Iedereen van ons kan net zo goed een schaar pakken en al die versen uit de Bijbel knippen. Al die gedeeltes uit de Bijbel knippen waar we geen aandacht aan geven of die we zelfs volledig negeren. Het evangelie wat wij kennen in het Westen is zo vaak een evangelie vol met gaten. We praten er wel over, maar we doen het niet. Laten we het gat in de Westerse Bijbel dichten en ons inzetten voor het volle evangelie door te strijden voor gerechtigheid, ver weg en dichtbij. En daarom hebben we als kerk gezegd, als Stadskerk gezegd, we willen deze maand gebruiken als een maand van gerechtigheid. Want het kenmerkt tot in het diepst van de kern wie wij zijn als kerk van Jezus Christus. En daarom willen we de komende maand, beginnende bij vandaag, ons opnieuw laten raken door Gods hart voor recht en gerechtigheid. Volgende week komt Wouter de Vos hier spreken. Wouter de Vos die werkt bij de Vierde Musketier en elk jaar zenden ze over de hele wereld hardlopers uit en fietsers uit om te strijden voor recht en gerechtigheid in Muscatlons. Om grote bedragen geld op te halen in het Westen en daarmee de problemen van armoede en vervolging van christenen in andere landen tegen te gaan. Aan het einde van de maand komt Moses Alagba hier. En hij is een Afrikaanse voorganger die als zendeling is uitgestuurd naar Amsterdam. Die in de Bijlmer, in de achterstandswijken van Amsterdam, een kerk bouwt op de pijlers recht en gerechtigheid. En hij wil ons inspireren hoe hun als kerk bezig zijn en wat wij daarvan kunnen leren. Maar we zullen ook in ons midden mensen hier op het podium neerzetten die gewoon gaan getuigen hoe zij in Groningen bezig zijn met het onderwerp. Want wij kunnen heel vaak denken dat de ellende ver weg is. Dat we in onze zorg staan dat al zoveel gekofferd is en dat we ons eigenlijk niet druk hoeven te maken over onrecht en armoede. Maar dat is een leugen. En we willen horen van mensen in onze eigen stad welke noden zij zien en op welke manier zij daar handen en voeten aan geven. Maar mijn vraag aan jou is, ben jij bereid om je daar deze maand voor het eerst of opnieuw door te laten raken? De verhalen die je hoort, de nood die je ziet. Ben je bereid om je hart open te stellen? Om God te laten spreken en te zien wat Hij ziet? Waar laat je je door raken? Waar word jij boos over? Waar huil jij om? En als je alleen maar daar antwoorden op kunt geven die te maken hebben met jezelf, dan wordt het misschien tijd dat we leren om boos te worden over de dingen waar God boos over is. Laten we een woedende kerk zijn als het gaat om onrecht. Laten we een huilende kerk zijn als het gaat om armoede. Laten we een bewogen kerk zijn als het gaat om deze stad ingaan en daden van rechtigheid te gaan doen. Waar laat jij je hart door raken? En dat kan altijd, in welke fase van je leven je ook zit. Ik ging ook even opnieuw nadenken. Waar laat ik me door raken? Wat heeft mij in mijn leven aangezet voor het brengen van gerechtigheid? En ik weet nog hoe ik als klein jongetje met mijn moeder ook altijd een bewogen vrouw met mensen, en dan ging ik samen met mijn moeder naar eenoudergezinnen toe, waar mijn moeder dan ging praten met de moeder van het gezin die er alleen voor stond. En hoe klein ik ook was, ik voelde toen al die bewogenheid over kinderen die opgroeiden zonder een vader. En door met ze te spelen en door ze mee te nemen naar Ellen Rickert, weet ik nog een keer, wilde ik op die manier ook gewoon iets doen voor die kinderen. Om te laten zien, je wordt gezien en God houdt van je. En toen ik student was, op het HBO zat en op een gegeven moment een gastcollege had van een Afrikaanse leraar. En die vertelde tijdens een gastcollege dat hij 20 computers aangeboden had gekregen van mijn hogeschool. Maar dat hij ze niet kon aannemen omdat hij de kosten niet kon betalen voor het transport. Dat die veel te hoog waren, maar dat zijn school precies wel die computers nodig had. En ik dacht, hoe kan het bestaan dat wij computers in Nederland over hebben, die naar de vuilnis gaan, terwijl ze in Afrika er zoveel mee kunnen doen, maar dat ze niet verstuurd kunnen worden omdat we de transportkosten niet kunnen betalen. En mijn hart raakte er bewogen over. En ik besloot om een aantal studenten om me heen te verzamelen. Zo vond ik een informatica student die al die computers up-to-date maakte. En ik vond een student logistiek die een plan uitstippelde om die computers van hier naar daar te krijgen. En ik vond wat medestudenten die samen met mij een actie op mijn school wilden houden. En 2 dagen lang spraken we elke leraar en elke student aan om te geven. En uiteindelijk hadden we na 2 dagen veel te veel geld en veel te veel extra computers ook nog erbij gekregen. Die we mochten opsturen naar Afrika. En toen ik volwassen was, een paar jaar geleden, werd ik bewogen door de beelden die ik zag in het nieuws van de bootvluchtelingen uit Syrië. En een vriend van mij zei, Mark, als je oud bent en je zit op je opa's stoel en je kleinkinderen komen de kamer binnen en ze springen op je schoot en ze zeggen, opa, we hebben net het verhaal gehoord over die verschrikkelijke oorlog in Syrië. En u leefde toen toch al, opa. Wat heeft u in die oorlog gedaan? Wat is dan je antwoord? Wat is dan je antwoord? Wat kun jij dan vertellen aan je kleinkinderen? Heel veel van ons willen graag geloven dat onze opa's en oma's in de Tweede Wereldoorlog het verschil maakten. Maar de harde realiteit is dat de meeste Nederlanders tijdens de Tweede Wereldoorlog helemaal niets deden. Mensen waren bang. Mensen waren bezig om voor zichzelf te zorgen en voor hun eigen gezin. De meeste mensen deden niets. Wie wil jij zijn aan het einde van je leven als jouw kleinkinderen bij je op schoot zitten? En geïnspireerd door de woorden van die vriend van mij vertrok ik met een aantal vrienden naar Lesbos om daar ruim een week hulp te verlenen aan vluchtelingen die daar stranden. En we deden misschien niet veel, we werkten heel hard, maar alles wat we deden was een druppel op een gloeiende plaat. Maar ik deed wel iets met wat God raakte in mijn hart. Het zijn kleine voorbeelden. Maar ik hoop dat ze illustreren dat daden van gerechtigheid altijd beginnen met een hart als het hart van God. Een hart dat huilt om onrecht. Een hart dat woedend wordt om onrecht. Een hart dat aanzet om te strijden tegen onrecht. Dus waar ben jij verbolgen over? En als je dat nu nog niet weet, ben je dan bereid om de komende weken je hart te laten raken door wat Gods hart raakt? En je in beweging te laten zetten door de dingen die God belangrijk vindt? Ik wil graag afsluiten met het bidden van een gebed om een hart als het hart van God. Een bewogen hart. De Franciscanen die zijn een kloosterorde die heel bewust leven in armoede. Ze hebben al hun geld en al hun bezittingen weggegeven aan de armen. En daarmee te zeggen, wij leven en leven in armoede. En we vinden alles in God wat we nodig hebben. En zij kennen een prachtig gebed. Ik wil hem eerst één keer met jullie lezen. En als je daar amen op kon zeggen, wil ik hem daarna samen met jullie bidden. Het gebed zegt, mogen God ons zegenen met ongemak. Bij gemakkelijke antwoorden en halve waarheden. En oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met woede, bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen, om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. En mogen God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden. Mooi toch? Als je dit met mij wilt bidden, wil je gaan staan en laten we samen dit dan ook hardop uitspreken. Mogen God, bid me mee, ons zegenen met ongemak, bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige verhoudingen, zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. Mogen God ons zegenen met woede, bij onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen, zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen, om te vergieten voor hen die lijden aan pijn, verwerping, honger en oorlog, zodat we onze handen kunnen uitstrekken om hen te troosten en om hun pijn in vreugde te veranderen. En mogen God ons zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat we een verschil kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden. Amen. Vader God, dank u wel voor uw woede. Dank u wel voor uw bewogen hart. Dank u wel voor uw oordeel. Want we verlangen samen met u naar een wereld waar uw liefde regeert. Waar geen plek meer is voor andere goden. Die helemaal niet ons geluk voor ogen hebben. Dat er geen plek meer is voor onrecht. Die de meest kwetsbaren beschadigen. O Vader God, wij willen gaan voor een wereld waar u voor wil gaan. Een wereld zoals u haar vanaf het begin der tijden heeft bedoeld. En daarom bidden wij. Maak ons bewogen over de dingen waar u bewogen over bent. Laat ons huilen over die dingen waar uw tranen voor vloeien. En maak ons woedend voor de dingen die u boos maken. Geef ons een hart van recht en gerechtigheid. Een hart dat volledig is gericht op het liefhebben van u. En onze naaste als onszelf. En Jezus, we weten dat we daar zelf in tekort schieten. En daarom bidden we ook opnieuw op dit moment of u ons wil vullen met uw geest. Want we hebben uw leven in ons nodig. Onze verlangen zijn zo vaak op onszelf gericht. We zijn zo vaak bezig alleen maar met wat het leven ons te bieden heeft. Maar we weten ook dat als uw geest op ons is, dat u ons de ogen opent voor een andere realiteit. En dat we gaan zien wat u ziet. En gaan doen wat u doet. Dat we gaan aansluiten bij wat u al die tijd al aan het doen bent. En daarom bidden we, Geest van God, daal toch neer op ons. En vul onze harten met uw leven, met uw liefde, met uw bewogenheid. Maak onze harten als uw eigen hart. Maak onze harten, die zo vaak harten van steen zijn, tot harten van vlees en bloed. Die kloppen voor dezelfde dingen waar uw hart voor klopt. O Jezus, maak ons één met u. Zodat onze levens zullen zijn als uw leven hier op aarde was. Laat ons een kerk zijn die bekend staat als een kerk die u lief heeft boven alles. En onze handen en onze harten uitreiken naar de mensen die het hardste nodig hebben. Laat ons een kerk zijn die uw karakter weerspiegelt. In de naam van Jezus. Amen.